kopie gemaakt, in mijn optiek tenminste. Omdat het nogal een gecompliceerd verhaal is, heb ik de grote lijnen ook mede op verzoek er even op weergegeven. Vorige keer hebben we dan het eerste deel al besproken. We beginnen maar even met de kopie waar dan het eerste gedeelte ook op samengevat is. In deze toch wel gecompliceerde geschiedenis die veelal ook overgeslagen wordt. Maar dat komt omdat men hem of meestal niet begrijpt of op een ethische wijze wil bekijken. Maar we weten dat al de schrift is ons tot lering gegeven en ook in deze geschiedenis vinden we waarheden omtrent Gods plan. Het gaat in de hoofdzaken over Juda. De linker kolom staat Juda. En Juda is degene die in de Bijbel staat voor het koningschap. Immers de scepter zou van Juda niet wijken. Hoewel het dan pas later staat in Genesis 49 vers 10. Is dat wel natuurlijk in de Bijbel de lijn die we moeten vaststellen. Want aan de stam van Juda is het koningschap gegeven. En daarmee staat Juda's ook in deze geschiedenis model voor het koninkrijk, dan wel het koningschap. Hij trouwt met een dochter van Sua, een Kanaaniet. En uit dat huwelijk komen kinderen voort. In de eerste plaats Er, die staat weer links. En zijn naam betekent vijand of blind. Hebben we vorige keer gezien en dat hield verband met de leidslieden van het volk die blind waren voor de geestelijke dingen. En de nakomelingen van deze Juda met die vrouw die we verder niet kennen, maar alleen de naam van de vader wordt ons meegedeeld, is dat dat ook staat voor fasen in het koningschap in de geschiedenis van Israël. En de eerste is dan, die slaat op het koningschap in de periode van de koningen van Israël. En dat staat dus voor het koninkrijk wat in Israël was, maar omdat hij kwaad was in de ogen des Heren. En zoek je door het kwaad op, heeft het veelal van doen met afgodendienst. En dat deden ook vele koningen in Israël, met name in het noordelijke rijk na de splitsing. Na de periode van Salomo werd het rijk gesplitst in twee delen. En het noordelijke rijk heeft alleen maar goddeloze koningen gehad, het zuidelijke rijk Juda had zo nu dan nog een koning die getrouw was aan de God van Israël, maar uiteindelijk is het daar ook slecht mee afgelopen. En zo lees je gewoonlijk in de aanhef van zo'n beschrijving van de levens van zo'n koning. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En een enkele keer en hij deed wat goed was in de ogen des Heren. We kennen bijvoorbeeld Hiskia en Joas en Josia. Dat waren bekende vorsten in Juda, maar uiteindelijk liep het toch ook met Zedekia slecht af en werden ze in ballingschap weggevoerd. En Tamar bevindt zich daaronder, want Tamar wordt de vrouw van Er. Juda neemt Tamar voor hem tot een vrouw. En we hebben vorige keer gezien dat Tamar betekent palmboom. En in de Bijbel staat de palmboom onder andere voor rechtvaardigheid. Hebben we gelezen in Psalm 92 vers 13, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Daarnaast heeft de palmboom in de Bijbel ook het symbool van het koninkrijk. De kinderen van Israël, of van kinderen Sions heten ze dan. Die riepen namelijk, Hosanna gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Toen de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. En ze hadden palmtakken in hun handen en dat gaat dan gepaard met dat moment. En later in de Bijbel, Openbaring 7, lees je dat ook die grote schare die daar staat in witte klederen, die ze wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. Uit de grote verdrukking komen ze voort. Dat is dan wel na de tijd van de gemeente. Maar die hebben ook palmtakken in hun handen, omdat ze de koning aanbidden en ze toegang krijgen tot het koninkrijk op aarde. En ook daar zie je de palm dus als een beeld van het koninkrijk. En Tamar is in deze geschiedenis een rechtvaardige vrouw. Juda zegt dat later ook, zij is rechtvaardiger dan ik. In verband met de situatie dat ze beschuldigd wordt van hoererij. En zij is een beeld van het gelovige deel van het volk, onder het volk dus dat het koninkrijk verwacht. Want in de oud-testamentische tijd werd immers aangekondigd dat eenmaal de Messias zou komen. En dus verwachtte men op een gegeven moment ook het koninkrijk. Maar toen er weggenomen werd vanwege zijn boosheid, werd gezegd door Juda dat Onan, de tweede zoon, zijn plicht als broer moest opnemen en bij Tamar moest een nageslacht verwekken. Dat wat later dus het leviraatshuwelijk of het zwagerhuwelijk werd genoemd onder de wet. Dat deed hij dan wel, maar als het moment daar was dat het zaad uitgestort werd, dan liet hij dat naast de vrouw op de aarde vallen. Dus hij verspilde het zaad en hij is dan ook eengene die feitelijk weggenomen wordt. Zijn naam betekent twee dingen. In de eerste plaats klacht. Nou, dat is al niet zo positief. En in de tweede plaats hun ongerechtigheid. En ook dat zien we bij het volk Israël terug. Want op een gegeven moment werden de beide huizen van Israël in de ballingschap weggestuurd. Assyrisch en later ook Babylonische ballingschap. En was er geen koning meer in Israël. En was het koningschap weggenomen vanwege hun ongerechtigheid. Vanwege het feit dat ze zich altijd beklaagden ten opzichte van de Heere. Terwijl Tamar dus geen zaad ontvangt en dus geen vrucht kan voortbrengen, is er nog steeds het beeld van het gelovige overblijfsel wat in afwachting is van de komst van het koninkrijk. En dan moet eigenlijk de derde zoon die geboren is, Shela heet hij, het waarnemen. Maar die was nog te jong, daar zit dus een tijd tussen, die is dus kennelijk later geboren. Hij was nog niet oud genoeg, dat leren we uit deze geschiedenis. En er zit dus een periode tussen, historisch gezien een aantal jaren. En zij moest dus wachten totdat ook Shela in ieder geval groot genoeg was om zaad te kunnen geven, om een nakomeling te verwekken. En dat zien wij dan in de geschiedenis terug in die zogenoemde intertestamentaire periode. Het volk is in de ballingschap verstrooid en het is een tijd lang stil. Zo'n 400 jaar tussen Malachi en dat we Matteüs weer openen. En dat heet dan gewoonlijk de intertestamentaire periode. De periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En dan is men nog steeds in afwachting van het koninkrijk. En als daar dan in Matteüs gesproken wordt over Johannes de Doper die optreedt, dan is het eerste wat hij zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En diezelfde boodschap heeft ook de Heer Jezus gepredikt en toen hij zijn discipelen uitzond ook. Het is nabij gekomen, het koninkrijk werd nog steeds verwacht. En de aanstaande Messias liep te midden van het volk, de beloofde Messias. Alleen als men Daniël 9 had gelezen, dan had men ook kunnen weten dat de Messias uitgeroeid zou worden. Na 62, maar inmiddels waren ook al 7 weken voorbij, dus je moet na 69 lezen, werd gezegd in Daniël 9 dat de Messias zou worden uitgeroeid. En hij zou niet hebben, staat er eigenlijk, hij zou zijn koningschap niet hebben. Nu is Shela een type van degene in zijn betekenis ook, dat betekent namelijk gerust zijn of rust hebben. En dat is precies wat ook de Heer Jezus sprak in zijn dagen. Komt herwaarts allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En in de Bijbel is de rust voor Israël ook een uitdrukking voor het beloofde land, maar ook voor het koninkrijk in het beloofde land. Denk maar aan Salomo, toen hij regeerde was het in de rust. Want Salomo werd genoemd een man van rust. Maar de ware Salomo die was er nog niet, hoewel hij te midden van het volk rondliep. Er was wel een voorwaarde aan verbonden, men zou die koning moeten accepteren. Maar we leren uit de schrift dat hij wel tot het zijne kwam, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En ze zonden hem zelfs gezanten na in die gelijkenis van de ponden en zeggen ze met die boodschap dan, wij willen niet dat deze koning over ons is. En hoewel in de dagen van het optreden van de Heer Jezus zelf het koninkrijk gepredikt werd dat er aanstaande was, bleek toch dat men de Messias zou uitroeien. Hij werd gekruisigd. Maar toen hij opstond uit de doden, werd opnieuw eerst aan het beloofde volk, waar die beloften aan gegeven waren, de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, en dat deel wat er over was, het Joodse volk in het land, werd eerst weer opnieuw het evangelie verkondigd. Met de boodschap van, ja, jullie hebben dat dan wel gedaan, maar in onwetendheid, jullie hebben Gods plan wel vervuld. Wel, ze waren er wel bewust bij betrokken, maar ze hebben toch Gods plan vervuld, want de Messias moest hem eenmaal eerst leiden, alvorens hij zijn heerlijkheid zou kunnen binnengaan. En betekent dus dat ook sinds de opstanding van Christus opnieuw aan hen die boodschap gepredikt wordt. De discipelen vroegen zich er ook af toen ze bij de Heer Jezus waren, nog voordat hij den hemel voer. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederop richten? En de Heer zei toen van ja, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht of hand gehouden heeft. Maar later hebben ze wel ontdekt dat toch dat koninkrijk over Israël en later over de volkeren op aarde niet zou komen. In Handelingen 15 leren we immers dat gezegd wordt dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En pas daarna zou de Heer wederkeren, gelijk geschreven is in de schriften. En er wordt onder andere geciteerd uit de profeet van Micha, dat er staat dat hij dan de vervallen hut van David zal wederoprichten. Maar er staat wel voor als hij zal wederkeren. En dat werd dan juist gepredikt. Bekeert u dan, betert u dan, opdat de tijden der verkoeling mogen komen, Handelingen 3. En God Jezus zal zenden, die in de hemel is opgenomen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen. En dat houdt ook verband met het wederoprichten van het koningschap, het koninkrijk. Voorwaar is, bekeert u. En dat hebben ze als volk niet gedaan. Zodat we ook leren in Handelingen dat die overgangstijd daar is, dat het koninkrijk van hen is weggenomen en dat de zaligheid is gegaan naar de heidenen. Maar toch blijft Gods belofte staan, daar zou een koninkrijk komen, er zou een Messias zijn, degene die daadwerkelijk op de troon van David zou zitten. Dat is de zoon van David, die werd al zo genoemd, hè. Bij zijn geboorte, nog voordat hij geboren was, werd al gezegd dat God de Vader hem de troon van zijn vader David zou geven en dat hij in eeuwigheid koning zou zijn. Maar het kwam toen niet tot stand. Die belofte komt dus pas werkelijk tot vervulling als de Heer wederkomt, leren we uit de schrift. Dus Sela, er is dus sprake van rust, de Heer sprak er ook over. Ze zouden de rust in kunnen gaan, zo staat het ook in Jesaja 28. De rust is jullie aangeboden, maar jullie hebben niet gewild. Zodat het koninkrijk op aarde over Israël en de volkeren voorlopig niet kwam. Is het koninkrijk dan niet gekomen? Jawel, de koning is in de hemel, maar niet op aarde. Het is dus een hemels koninkrijk geworden, en zo wordt het ook in de schrift aangeduid. Want de Heer is in de hemel gebleven, hij is niet teruggekeerd tot op heden. En hij zal terugkeren als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, ten aanzien van zijn volk. En daarna gaat pas dat in vervulling wat beloofd was, ten aanzien van het koningschap over Israël. En bij Sela is er dus een lange tijd wachten. Het is wachten totdat hij ook de koning zou kunnen worden. Maar wat doet Juda als hij dan wel op leeftijd is om die taak te vervullen om nageslacht bij Tamar te verwekken, dan houdt Juda dat tegen. Juda staat voor Joden en Joden hielden vast aan de wet. En ze hebben het koningschap dus afgewezen en Sela werd dus niet gegeven, dat ziet Tamar gebeuren. Dat lezen we ook in dit gedeelte, dat staat in vers 14. En toen legde zij haar klederen van haar weduwschap van zich af en ze bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen. Daar hebben we het ook nog over gehad. En die de weg naar Timna is, want zij zag dat Sela groot geworden was en ze hem niet ter vrouw was gegeven. Dus het koninkrijk zou moeten kunnen beginnen. Maar het komt niet, want Juda weerhield dat. Uit angst natuurlijk dat hij ook die zoon zou kwijtraken, want die vorige twee waren al gedood. En nou, dan gaat de geschiedenis verder, dat het koninkrijk dus niet over Israël komt, het wordt wel verwacht. En Silo die zou komen, zoals volgens Genesis 49 vers 10 beloofd was, dat het de scepter van Juda niet zal wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, omdat dat ook op koningschap en rechterlijke bevoegdheid slaat, totdat Silo komt. Maar Silo was daar wel, maar hij werd niet geaccepteerd. Maar hij zal alsnog komen. En alle volkeren zouden zelfs hem gehoorzaam zijn. Dus de belofte van het koninkrijk ligt nog voor de toekomst weggelegd. En Tamar krijgt dus geen deel aan dat aardse koninkrijk, terwijl ze het wel verwacht. Maar ze krijgt wel op een bijzondere wijze zaad van Juda. Die dan verantwoordelijk is omdat hij Sela niet geeft. Dat doet ze dan op die manier zoals hier beschreven staat. Dat hebben we vorige keer gezien. En we moeten dan eigenlijk de draad weer opnemen in zo ongeveer vers 16. Het is dus wat het koninkrijk betreft wachten op de wederkomst van de Heer. De tijd tussen het sterven van Onan en dat Sela gegeven zou kunnen worden, wordt hier aangeduid als vele dagen. Dus dat is die periode daartussen. Maar aangezien het naar de toekomst ook geschoven moet worden, kennen we het begrip vele dagen ook uit Hosea 6. Hè, dat het volk Israël vele dagen zal blijven zitten zonder koningen, zonder vorst. Dus het koningschap komt vooralsnog niet. Er staat nog meer, maar daar laat ik het nu bij vanwege het onderwerp. En dan staat er, maar daarna zullen de kinderen Israël zich bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. Dan bekeren ze zich dus wel. En daar wacht het dus feitelijk op. En terwijl Tamar als gelovig overblijfster uitziet naar de komst van het koninkrijk, komt het voor haar over Israël en de volkeren niet. Daar krijgt ze geen deel aan, maar ze krijgt deel aan andere zaken. Ze krijgt zaad van Juda, staat hier. En Juda staat nogmaals, dan kom ik bij het tweede deel van de kopie terecht. Daar ga ik eerst even naar kijken. Juda staat opnieuw voor het koningschap, dan wel het koninkrijk. En Tamar is opnieuw een beeld van het gelovige overblijfsel dat het koninkrijk verwacht. En omdat ze dan naar Juda toe gaat en zich volgens het verhaal verkleed heeft als een hoer, ziet hij dat verschil niet. Ze had ook een sluier om. En dan wil hij tot haar ingaan, dus voor die geslachtelijke gemeenschap. Wil zij een vergoeding hebben en dan geeft hij een geitenbok, zegt hij. Nou, de geitenbok hebben we vorige keer nog bij stil kunnen staan. De kopie heb ik maar even samengevat. De geitenbok staat onder andere voor verzoening. En nummer 28, voor ontzondiging, Ezekiel 43. En het is ook vaak bij een zondoffer genoemd. De geitenbok speelt dus een belangrijke rol in verband met de zonde waar een offer voor gebracht wordt. En het werkelijke offer voor de zonde, ja, dat is natuurlijk door de Heer Jezus volbracht. Het offer voor de zonde. Zoals bijvoorbeeld ook in 1 Petrus 2 staat, hè, dat hij onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En dat hij voor onze zonden gestorven is aan het kruis, ook naar de schriften. Zoals in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld genoemd wordt. Ik heb er een paar schriftplaatsen bij gezet. En dat geitenbokje wat dus gegeven zal worden, is dus een beeld van het offer van de Heer Jezus Christus. En als dat heeft plaatsgehad, dan zou het dus het koninkrijk kunnen beginnen, want er was eerst verzoening nodig. En krijgt ze nou die geitenbok? Nee, maar ze vraagt eerst een onderpand. Want je kan wel zeggen dat je een geitenbok geeft, hè, maar die moet dan later nog gebracht worden. En dan sta maar eens en vindingrijk op dit gebied, zeggen, wat zul je mij voor onderpand, voor pand geven? Opvallend is dat woord pand, wat hier in het Hebreeuws staat, is het woord araboon. En dat is eigenlijk hetzelfde als het Griekse woord onderpand in Efeze hoofdstuk 1 vers 14. En daar wordt gezegd dat de Heilige Geest de belofte ons gegeven is, dat we daarmee verzegeld zijn. Het welk is het onderpand van onze erfenis, die we nog verwachten. Bij de verlossing, onze toekomende verlossing van ons lichaam is dat dan. En dat woord in het Grieks is araboon. Dat is eigenlijk de vergrieksing van het Hebreeuwse woord. Hier is het pand en daar is het onderpand. Daar heeft het dus met de Heilige Geest te maken. En dat is de eerste aanwijzing. De tweede aanwijzing die wij krijgen is natuurlijk dat ze erom vraagt. En dat staat in vers 18. Toen zeide hij, wat pand is het dat ik u geven zal? En ze zeiden, uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is. Dus drie dingen vraagt ze als bewijs voor het feit dat ze later dan dat kan inwisselen voor die geitenbok. Nou, daar moet je dan ook even bij stilstaan. En de zegelring, dat wordt in de Bijbel vaak bedoeld in verband met koningschap. Ik heb in de Bijbel het voorbeeld van bijvoorbeeld koning Agab kunnen vinden. In 1 Koningen 21 vers 8, daar wordt gesproken over de vrouw van koning Agab, Izebel, die dan op een slinkse wijze de wijngaard van Naboth wil innemen voor haar man. En dan maakt ze gebruik van de koninklijke zegelring en stent brieven naar de oudsten van het volk met de bedoeling om dan uiteindelijk een Naboth te laten stenigen op grond van valse beschuldigingen. En daar is die zegelring voor gebruikt. Maar het is een koning die de zegelring heeft. En we komen het ook tegen in Haggai 2 vers 24. Ik zal het niet allemaal opzoeken, maar ik noem het. Schrijf het er anders bij, hè, dat mag ook. Ik heb niet overal de teksten erbij gezet. Maar daar wordt gesproken over Zerubabel. Die heet de vorst van Juda. Die was teruggekeerd uit Babylon met Jozua de hoge priester. Dus daar heb je een koning en een vorst, een koning en een priester samen. Dat is beeld van de Heer Jezus ook. En hij, die vorst uit Juda, Zerubabel, is degene van wie gezegd wordt dat God hem tot een zegelring zal stellen. In Haggai 2. En dat komt omdat hij van koninklijke bloede was. Hij komt ook in het geslachtsregister van de Heer Jezus voor in Matthäus 1. Dan heet hij dan wel Zorobabel, maar dat is dan de vergrieksing van die naam. En Zerubabel betekent eigenlijk de krans van Babel, de krans uit Babel. Krans is een kroon. Dat geeft ook al zijn koninklijke positie aan. En hij wordt door de Heer beschreven als een zegelring. Maar daar is hij feitelijk ook een type van degene waar hij een voorvader van is. Namelijk van de Heer Jezus Christus. Dus de zegelring bepaalt ons in hoge mate bij het koningschap. En daarnaast, omdat het een onderpand is waarmee je dingen kunt verzegelen. Een brief werd verzegeld met zo'n ring. En dan is iets verborgen, wijst het ook op de Heilige Geest waarmee wij verzegeld zijn. En wij zijn ook verborgen met de Heer. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is het eerste. De snoeren. Ja, eerst is het een snoer en later wordt het, als het dan aangetoond wordt dat zij zwanger is geworden en haar beschuldiging krijgt dat ze gehoreerd heeft. En dan laat ze zien van wie ze zwanger geworden is, want dat is het onderpand wat ze heeft. Dan staat er snoeren, maar het gaat natuurlijk om hetzelfde. En het woord snoer kom je in de Bijbel tegen, ik noem de schriftplaatsen, in Exodus 28 vers 28... En daar wordt het genoemd in verband met de borstlap die op de efod van de hoge priester zit. Die wordt met hemelsblauw, let wel, hemelsblauwe snoeren gebonden aan de borst van de hoge priester. Daar staat het woord snoer ook. Dat is Exodus 28 vers 28. En in Exodus 28 vers 37... staat dat de hoed die de hoge priester droeg, dat daarvoor op een gouden plaat werd geplaatst, weer opnieuw met hemelsblauwe snoeren bevestigd. En op die gouden plaat stond dan Kodesh Jehovah, betekent de heiligheid des Heren. En opnieuw priesterschap, in dit geval zelfs hoge priesterschap. En de derde keer dat het voorkomt is in Exodus 39 vers 3... Daar wordt het genoemd als gouden dunne draden, die uit een gouden plaat worden gehaald, gesneden, en die gouden draden worden door de kleding van de hoge priester verweven. Dus opnieuw de hoge priester. Dus het ligt er dik bovenop dat woord snoeren dus juist met hoge priesterschap te maken heeft. Dus we hebben al koningschap, we hebben hoge priesterschap, en dan de derde, de staf, dat is het woord wat ook verband houdt met koningschap en priesterschap. We kennen de staf van Aaron. Schriftplaats nummer 20 vers 8 bijvoorbeeld. En in nummer 17 vers 10 ook. En daar is de staf van Aaron die de hoge priester is. Een staf die hij droeg als hoge priester. Daarnaast kennen we de staf van Mozes. In de Bijbel hetzelfde woord. Bijvoorbeeld Exodus 7 vers 10. Zou je erbij kunnen schrijven. De staf van Mozes. En in verhouding tot Aaron, die de hoge priester was, staat Aaron model voor degene die het volk leidde en dus eigenlijk de fungeerde als koning. En dat betekent dat wij in ieder geval te maken hebben met een koninklijke positie van Mozes. Hij was ook aan het koninklijke hof geweest, in Egypte zelfs. Hij was ook gevoed als een prins, maar hij was ook van origine een Hebreër. En eenmaal in de schrift wordt Mozes ook een koning genoemd, in Deuteronomium 33 vers 4. Hij was koning in Jeshurun, staat dan van Mozes geschreven. Maar hij fungeerde als de leidsman van het volk, hij ging hen voor en hij had een staf en die staf van Mozes, daar werden ook tekenen en wonderen mee gedaan. En bij gelegenheid wordt die staf zelfs genoemd de staf van God, de staf Gods, want hij vertegenwoordigde de God van Israël daar. En daarmee is het een heenwijzing naar degene die wij als onder het Nieuwe Testament kennen als de Zoon van God, dan wel de waarachtige God. En het eeuwige leven, de Heer Jezus Christus. Dus we hebben een Aaron, we hebben een Mozes, dat is koningschap en priesterschap samen. Maar we hebben ook nog heel bekend de herder in de Bijbel die een staf draagt. Denk maar aan Psalm 23. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, zegt David daar, terwijl hij de psalm begint met de Heere is mijn herder. En de herder bij uitstek, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus, die is immers de goede herder en de overste herder der schapen en de herder der opzieners der onze zielen. En ja, als je dit dan samenneemt, dan is de staf dus een beeld ook van koningschap en priesterschap en de herder. En de herder gaat de kudde voor. En dit zijn begrippen die ons wel bepalen bij de tijd waarin we nu leven. Het koningschap kwam over Israël, over Juda aanvankelijk niet. De geitenbok was er wel geweest, die had hij beloofd, maar ze kregen in plaats daarvan een onderpand. En in tweede instantie wordt dan nog de geitenbok gebracht door Gira, de Adullamiet. Misschien vorige keer nog in gedachten, die ook al te maken heeft met die onderbreking, tijd van David, die in Adullam was. Even in herinnering. En betekent dus dat ze die geitenbok niet verkrijgt, maar wel blijft in bezit van deze drie dingen die samen het pand vormen. En dat is een beeld van het andere koninkrijk waar de Heer zich nu mee bezighoudt. Want koningschap en priesterschap bepalen ons bij degene die koning en hoge priester geworden is sinds de ordening van Melchizedek en sinds zijn opstanding is dat van kracht geworden. En hoewel aanvankelijk dus gepredikt werd, ja, het koninkrijk is voor jullie bestemd, heeft Juda tegengehouden dat Sela gegeven werd. En nochtans krijgt ze deel aan die tekenen die juist verband houden met dat andere, namelijk dat hemelse koninkrijk, de positie van Christus. En dat is een prachtige overgang. En waar ze feitelijk voor staat, is dat ze dan wel geen deel krijgt aan het koninkrijk wat ze verwachten, maar dat ze wel deel krijgt aan het koninkrijk waar Christus nu koning en hoge priester van is en die tevens de goede herder is, die zijn kudde leidt. En ook de gemeente wordt in de Bijbel als kudde beschouwd. Misschien herinner je nog die geschiedenis van Jacob, hè, dat hij die steen van de put wegwentelt en er liggen daar drie kudden klaar om van het water te drinken. En de eerste kudde, dat is dan toch die van de gemeente, daarna Israël, de volkeren. Hè. Maar ja, de herder die wij hebben, dat is de herder en opziener onze zielen, volgens 1 Petrus 2. Dat is de overste herder die uit de doden is opgewekt. En dat is degene die ook aan de rechterhand Gods is onze hoge priester koning zit, naar de ordening van Melchizedek. En hij doet een werk in het verborgene. Dat is de roeping van de gemeente en dat is een hemels koninkrijk. Zoals Paulus dat in 2 Timotheus 4 dan noemt, hè, dat God hem bewaren zal tot zijn hemels koninkrijk. Als hemelburgers hebben wij deel aan een hemels koninkrijk. Dat is aan de rechterhand Gods. In de derde hemel, daar is dat koninkrijk nu, omdat de koning daar nog steeds is. En hoewel ze dus als gelovig overblijft, ze verwacht dat het koninkrijk zou komen, maar Sela wordt er niet gegeven, krijgt ze toch deel aan dat pand wat staat voor dat hemelse koninkrijk. Hebreeën 6 vers 20, Daar staat geschreven dat de Heer is ingegaan in het binnenste van het heiligdom en dat hij onze voorloper is. En dat wij ook die hoop hebben als een anker der ziel om eenmaal dat koninkrijk ook binnen te gaan lichamelijk, terwijl we nu al geestelijk gezet zijn met Christus in de hemel. Daar krijgt ze dus deel aan. En in Hebreeën 7 vers 1 tot 3 wordt uitgebreid beschreven wie Melchizedek is. En dat is deze koning, hoge priester, die herder die zijn kudde verzorgt met het geestelijk voedsel en die hen leidt naar de grazige weiden en de stille wateren en die voor ons bidt en die voor ons pleit. En dit is dus de tijd waarin wij nu nog steeds leven. En dat verborgen hemels koninkrijk, daar krijgt ze deel aan. En in feite is dat een betere positie, want het is een hogere positie. De gemeente heeft nu eenmaal door genade Gods een hogere positie gekregen dan Israël, een hemels volk. Dus Tamar is het beeld van het gelovige overblijfsel in de dagen van Handelingen, wat dus deel krijgt aan dat hemelse koninkrijk. Want het koninkrijk werd wel gepredikt, en Paulus predikte dat later ook. Handelingen 13, Handelingen 28, als hij zelfs in de gevangenis zit, 2 jaar lang, in zijn eigen gehuurde woning, dan predikt hij tot de Joden. Maar ook daar zie je weer dezelfde reactie. Joden worden grotendeels ongehoorzaam. Een deel kiest wel voor de Heer, maar hij spreekt daar om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus en deel te krijgen aan dat koninkrijk waar God nu mee bezig is. Het koninkrijk Gods wat in de hemel zich bevindt. Nou wel, dan gaan we verder bij de lijn die daarna komt. Ze wordt dan uiteindelijk in vers 22 staat het. Hij keerde weder tot Juda, zeide ik heb haar, die hoer, niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Dus de hele hoer is vertrokken, daar is helemaal niet van bekend. En ik heb haar niet gevonden, zegt hij. Toen zeide Juda, zij nemen het voor zich, hè, dat pand wat ze dan gehouden heeft, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En dan gaat de geschiedenis daarna verder in vers 24. En het geschiedde omtrent na 3 maanden dat men Juda te kennen gaf, zeggende, Tamar, uw schoondochter, heeft gehoreerd. Ja, het was te zien hè, dat ze zwanger was geworden. Dat kun je dan na verloop van tijd toch wel zien. Er verandert wat in de moederbuik, het wordt wat boller en dat viel dus op. En ze zeiden, ja, Tamar heeft gehoereerd. Zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda, breng ze ervoor dat zij verbrand worden. Ja, staat in de ergens geschreven dat dat dan moest. Nou, eerlijk gezegd heb ik daar rechtstreeks geen schriftplaats van kunnen vinden. Het enige wat ik kon vinden is in Leviticus 21 vers 9. Daar staat, wanneer een dochter van een priester hoereert, dan moet ze inderdaad met vuur verbrand worden. Want ze heeft haar vader te schande gemaakt. Maar het is maar de vraag of Tamar een dochter van een priester was. Dat weten we niet. Verder kennen we natuurlijk ook de geschiedenis van Achan. Maar dat was geen vrouw, maar een man. En die had immers uit Ai iets weggenomen en voor zichzelf verborgen. En toen kwam de strijd daar en toen versloegen de mensen van Ai Israël. En toen werd gezocht naar degene die dat gedaan had. En uiteindelijk wees dan de Heer Achan aan. En die had inderdaad gezondigd. En ja, dan wordt er gezegd dat hij met vuur verbrand moet worden. En dat het ieder die zondigt tegen de Heer, dat die dan geoordeeld zal worden. Maar kennelijk is dit dan volgens Juda de straf die zij moet ondergaan. Ergens vind ik het wel een beetje, hoe noem je dat, huichelachtig? Ja, hypocriet, dat is hetzelfde. Was hij zelf dan zo? Zijn handelwijze, maar goed, daar zullen we het dan verder niet over hebben, want we zouden niet ethiek bedrijven, we zouden kijken wat het voor ons betekent. Hè? En dan gaan we kijken, dan staat er 3 maanden, ja 3 maanden, dan moeten we daar even bij stilstaan. Dan gaan we even kijken, 3 maanden komen in de Bijbel wel wat vaker voor, onder andere dat Mozes als baby 3 maanden lang werd verborgen gehouden, dus het heeft ook iets met verborgen dingen te maken. Maar de duidelijkste is misschien wel die van Handelingen 19. Laten we die maar even lezen. In vers 8, daar staat geschreven dat Paulus in Efeze is. En dan gaat hij zoals hij vaker deed, eerst naar de synagoge. Dat staat in vers 8. En hij zeide, en hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang, met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Dan heb je het koninkrijk dus weer. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, week hij van hen en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat allen die in Azië woonden, het woord des Heren Jezus hoorden, beiden Joden en Grieken. En het is toch wel bijzonder, hè, dat 3 maanden is sprake van. Hij spreekt over het koninkrijk Gods. Het is nu te zien, hè, die vrucht. Maar ze wijzen het weer voor een groot gedeelte af. En de ongehoorzaamheid van de Joden leidt ertoe dat hij dus op een andere plaats, in een zekere school van een zekere tyrannus, die we alleen hier vandaan kennen, mag onderwijzen, en dat doet hij 2 jaar lang. En daar komen allen van Azië, in Klein-Azië is dat vandaag de dag Turkije, komen ze dan bij hem en dat zijn beide Joden en Grieken. En dan heb je weer 2 groepen die samen later ook nadrukkelijk worden genoemd als Joden en Heiden, als besnijdenis en voorhuid, die de gemeente vormen. 2 jaar lang. Hij spreekt over het koninkrijk Gods. En Paulus had inmiddels wel door dat dat koninkrijk niet zou komen over Israël. En hij riep hen dus op om zich te bekeren tot de Heer, zodat ze deel zouden kunnen krijgen aan dat andere koninkrijk. 3 maanden lang onder de Joden in de synagoge en dan is het over. Ze trekken zich terug en hij moet naar een andere plaats gaan om te onderwijzen. En tyrannus, ja, we kennen het in het Nederlands nog als tiran, en dat is een negatief begrip geworden. Een tiran is iemand die zijn wil oplegt, is een alleenheerser. Maar tyrannus in de Bijbel betekent gewoon soeverein. En wie is er nou echt soeverein?
Christus.
Dat is God zelf dan wel Christus, hè? Dus daar is hij een model van. En maar die 2 jaar en het koninkrijk Gods kennen we nog iets verderop in Handelingen 28. In Handelingen 28 is Paulus inmiddels in Rome gevangen gezet in zijn eigen gehuurde woning, wordt dat dan genoemd. En daar heeft hij dan niet de mogelijkheid om naar de synagoge te gaan, maar hij nodigt de Joden bij zichzelf thuis uit. En dan staat er in vers 23, en als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde. En wat betekent dat dan daarmee tegelijk? En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot des avonds toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, gaat heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, omdat zij te enige tijden niet zouden zien, en met de oren horen en met het hart verstaan, en zich bekeren en hen genezen. De Heer wilde hen wel genezen, maar hun hart stond er niet voor open. Ze wilden dat niet. En de ongehoorzaamheid van het Joodse volk leidde ertoe, wat hierachter staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en die zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Dus hij predikte wel degelijk het koninkrijk Gods, maar niet dat dat over Israël en de volken op aarde zou komen, maar het koninkrijk Gods waar je deel aan krijgt als je gelooft in de Heer Jezus Christus. En dat is dat hemelse koninkrijk, ook 2 jaar lang. Net zoals, of eerder in Efeze, 2 jaar lang in die school van tyrannus. En je ziet daarin uitgebeeld de overgang van het koninkrijk God zal van u worden weggenomen, gegeven wordt aan een volk dat zijn vruchten wel zal dragen. En dat volk blijkt uiteindelijk gewoon de gemeente te zijn. Dat zie je, 3 maanden. En dan moet zij bij Juda verschijnen en ze zou eigenlijk gestraft moeten worden, maar ze is rechtvaardiger dan Juda. Even terug naar Genesis. Juda herkent dat tenminste. Vers 25. Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader. Ze ging naar haar schoonvader Juda om te zeggen: bij de man wiens deze dingen zijn, ben ik zwanger. En ze zeiden: bekend toch wiens deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide: zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar mijn zoon Sela niet gegeven heb, en hij bekende haar voortaan niet meer. En dan als er 6 maanden eraan toegevoegd zijn en de zwangerschapsperiode voorbij is, dan krijgen we die hele bijzondere geboorte waar ook weer een onderbreking in zit. Deze geschiedenis die bestaat uit vele onderbrekingen. De geschiedenis zelf is een onderbreking in die van Jozef. En we zien dat dat ook tussen Onan en Sela een periode zit waarin men moet wachten. En ook in die geboorte van deze tweeling ontstaat een breuk, een onderbreking. En dat heeft alles van doen met de komst van het koninkrijk en degene die dat koninkrijk zou oprichten, de Messias. En de wijze waarop het beschreven staat is ook heel bijzonder natuurlijk. Dus we moeten die details maar eens even gaan bekijken. Want er staat dan in vers 27, en het geschiedde ten tijde als zij baren zou, zie, er waren tweelingen in haar buik. Dat betekent, er was een tweeling in haar buik. Niet meerdere tweelingen, maar een tweeling in haar buik. Dat blijkt ook uit het vervolg, het zijn maar 2 kinderen. En het geschiedde als zij baarde, dat de een de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam die en zij bond een scharlaken draad om zijn hand, zeggende, deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, zie, zo kwam zijn broeder uit en ze zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Peres. En dat woord Peres is afgeleid van doorgebroken, dat is het werkwoord parats. En op u is de breuk is Peres en zijn naam betekent dus ook gewoon de breuk of de onderbreking. En daarna kwam zijn broeder uit om wiens hand de scharlaken draad was en men noemde zijn naam Zerach. Eigenlijk met CH. Zera is Zerach. En deze twee samen vormen natuurlijk een tweeling. En de eerste die uit zou komen, daar was het handje al van zichtbaar. En de vroedvrouw draait er dan snel een scharlaken draad om en zegt, ja, deze komt nu het eerst. Zodat ze wisten wie de oudste van de twee was. En bijzonder is, die hand trekt zich weer terug. En dan komt die eerst als tweede kwam, die komt erdoor. Ja. Hoe dat voor de moeder geweest is, dat weet ik niet. Dat wordt ons niet specifiek verteld, maar als een moeder bent en je hebt kinderen gebaard, dan kan ik me voorstellen dat je er wel iets bij kunt voorstellen, dat het niet zo vrolijk gevoeld zal hebben. Maar zo gebeurt het. Het handje was te zien, er werd een scharlaken draad omgedaan. En de vroedvrouw wacht, nou die komt het eerst en dan trekt het handje zich terug. En dan komt die andere van die tweeling komt er doorheen, die komt wel helemaal naar buiten. En in tweede instantie komt dan nog degene waarvan het handje eerst te zien was. Een onderbreking. Nou, dat zijn details die ons natuurlijk bepalen bij het koningschap en de Messias die het koningschap zou oprichten. We gaan kijken naar de hand. Het woord hand is hier het woord yad. En de hand in de Bijbel heeft 5 vingers. En we bepalen dan 5. Hè. We geven elkaar de 5, zeggen we wel eens. De rechterhand, de gemeenschap. Dus een hand die staat ook voor gemeenschap. En daarnaast is het de hand die in de Bijbel ook in de Bijbel genoemd wordt als de hand van God. Die uitgestrekt is tot zijn volk. En helaas was het volk dan een
een wederstrevig volk. Lees je in bijvoorbeeld Romeinen 10 vers 21. En als de apostelen optreden, dan staat er zo bij in Handeling 11 vers 21, de hand des Heren was met hen. Dus die hand kan staan voor het werk Gods. Wat God doet. Wie kwam in deze wereld om Gods werk te doen? Hij was degene die immers het koninkrijk predikte, dat nabij was gekomen. Hij was degene die het koninkrijk zou kunnen laten beginnen door zijn opstanding. En dat hebben ze toen niet willen accepteren. Als je de hand verder in de Bijbel opzoekt, dan staat die ook model voor het werken. Handen, daar kun je mee handelen, werken. En het werk Gods is door de Heer Jezus Christus uitgevoerd. Hij is degene die sowieso Gods plan uitvoert. De Heer Jezus is degene door wie God werkt. In Handelingen 2 vers 22 staat geschreven dat God door de Heer Jezus Christus veel tekenen en wonderen heeft gedaan. Door hem werkte. Om aan te geven dat hij de beloofde Messias was. Als tekenen bij het werk Gods wat hij deed. En als je de handen opzoekt in de Bijbel krijg je een aantal kenmerken. In de psalmen komt het heel vaak voor. En een ervan lees ik met je, psalm 109... Bijvoorbeeld in vers 26 en 27. Daar wordt gevraagd: help mij, Heere, mijn God. Verlos mij naar uw goede tierenheid. Opdat zij weten dat dit uw hand is. En dat gij het, Heere, gedaan hebt. Dus de hand van God strekt zich uit tot hulp en tot verlossing. Als de hand inderdaad een beeld is van degene die het eerst geboren zou moeten worden, het beeld van de Heer Jezus Christus, die hulp zou bieden en die verlossing tot stand zou brengen, kunnen we dat wel voorstellen. Want degene die verlossing tot stand gebracht heeft, dat is de Heer Jezus, hij is die verlosser. Daarnaast komt het natuurlijk ook voor in relatie tot bijvoorbeeld genezing in Handelingen 4. Laten we daar eens lezen. Dat is het gebed van de apostelen. In het 30e vers. Ik lees vanaf vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind of knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. En dat is dan de voorvervulling van de toepassing uit Psalm 2 vers 1. Die nog definitief vervuld wordt in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan staat er in vers 28, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschreven is. En nu dan, Heere, zie op hun dreiging en geef uw dienstknechten met vrijmoedigheid, met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht, zou ik bij voorkeur lezen. Maar het woord wordt ook met kind vertaald. Jezus. En de hand die God uitstrekt, strekt tot genezing. Nou was dat natuurlijk ook lichamelijke genezing. Maar de genezing die de mens echt nodig heeft, is die van je hart. Van je zondige hart. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat wordt in verband gebracht met het feit dat onze Heer onze zonden heeft gedragen. En als je tot geloof komt, word je genezen van de meest ernstigste kwaal waar ieder mens van nature aan leidt en die ook dodelijk is. Dat is die van de zonde. En als je tot geloof komt, dan word je gereinigd van je zonden. Dus de hand Gods strekt tot hulp, strekt tot genezing, strekt tot verlossing. En dat is in de persoon van de Heer Jezus Christus wel degelijk gekomen. Hij is die hand Gods. Ze zeggen ook wel eens het woord jat houdt direct verband met het woord jood. En daar zit wel een overeenkomst in. Het woord jat is met een jot en een dalet. En een jood is het woord jehoedi of jehoed. En daar zit dan één of twee letters meer in. Maar er zit de stam wel in van jat. En de jood bij uitstek, dat is de Heer Jezus zelf. Uit de stam van Juda. En hij kwam om Gods werk te doen. Zie, ik kom om uw wil te doen. En dat hield dus in zijn eerste komst een weg tot verlossing bereiden. Een weg tot genezing bereiden. Een weg om hulp te bieden die God je aanbiedt. Maar je wordt wel geacht om die hand waar genade van God in uitgebeeld wordt, om die aan te nemen. Het bijzonder is dat die hand, die dus ook zou moeten leiden tot de oprichting van het koninkrijk, dat die teruggetrokken werd. Maar voordat dat gebeurde, werd er nog even een scharlakendraad omheen gewikkeld. En welke kleur heeft scharlaken? Rood, hè? En dan denken we natuurlijk aan Jesaja 1 vers 18. Al waren uw zonden rood als scharlaken, zij zullen worden wit als de sneeuw. En al waren ze als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dus het scharlakendraadje staat enerzijds voor de zonde. En het werd om die hand van het eerste kind wat geboren zou worden gedaan. Als beeld van de Heer Jezus. Die had geen zonde, maar werd wel voor ons tot zonde gemaakt. En daarnaast kennen we natuurlijk scharlaken ook in de geschiedenis van Rahab. Jozua 2 vers 18, laten we die maar even lezen. En Rahab was ook een hoer, zegt de schrift. Maar ze was wel degene die tot geloof kwam in de God van Israël. Jozua 2 vers 18... Uit de Hebreeënbrief en uit Jacobus leren we natuurlijk dat zij een gelovige vrouw was. En ze heeft door het geloof gehandeld. Dat staat hier niet zo specifiek in Jozua, maar er wordt wel gezegd dat ze in de stad allemaal ontzag hadden voor de God van Israël, omdat ze gehoord hadden wat er gebeurd was met de Egyptenaren in de Schelfzee. En dat het volk sidderde. En zij heeft ook de verspieders door het geloof verborgen. En dat betekent dus dat ze ook vertrouwen stelde in de God van Israël. Daarom werd ze ook bewaard. Maar daartoe was nodig dat er een scharlakendraad, snoer, aan haar venster werd gehangen. Dat lezen we in vers 18. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. Dus het was tot bevrijding van die twee verspieders. En gij zult tot in uw huis vergaderen uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Die moeten dus kennelijk ook tot geloof gekomen zijn, want als ze het zotteklap hadden gevonden, waren ze daar niet aanwezig. En zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan, zal zijn bloed zij op zijn hoofd. En wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn, diens bloed zij op ons hoofd, indien een hand tegen hem zal zijn. En we kennen de geschiedenis, hè? Toen de muren vielen, toen bleef het huis van Rahab staan en ieder die in het huis was, werd bewaard. En later is Rahab ook toegevoegd aan de stam van Juda, want ook Rahab is een van de voorouders van de Heer Jezus. Hè? Ze staat niet voor niks in Matthäus 1 vermeld. Ook dat is wel degelijk duidelijk dat ze een gelovige vrouw was. En hier is dat scharlakensnoer tot haar redding, tot haar behoudenis. Nou ja, in wie is er nu eenmaal behoudenis? Wie kan ons echt redden? Dat is de Heer Jezus Christus. Die hand met die scharlakensnoer is een beeld van de Heer Jezus, die kwam in de wereld. Maar ook om het koninkrijk op te richten, want er was de beloofde Messias. Maar hij werd teruggetrokken. En in plaats van dat Sera, we kennen zijn naam hier nog niet eens, maar dat leren we daarna, dat hij geboren zou worden, komt Peres ertussendoor. Een breuk. En in tweede instantie komt alsnog Zerach. Het woord Zerach betekent trouwens opgang. Komt van het werkwoord Zarach en dat betekent opgaan. En dat is vaak gebruikt voor de zon. De zon die opgaat. Het licht wat verschijnt. En wie kwam er in de wereld? Het Heer Jezus, het waarachtige licht, komen in de wereld. Hij is degene die ook zei, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. Maar het bijzondere is, zijn naam wordt hier nog niet genoemd. Komt pas in tweede instantie, zodat daar de betekenis ligt op de toekomst van wat de Heer Jezus zal doen. Maar hij kwam wel in deze wereld. Lees maar eens mee wat in Lucas staat. Het woord opgang vinden we in het Nieuwe Testament ook terug. In Lucas 1. Dat is in de lofzang van Zacharias. En dan lees ik je vanaf vers 76. Het is een lofzang over de geboorte van Johannes, die later de doper werd genoemd. In vers 76 staat: en gij kinderken zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden. Hij was dus de voorloper van de Heer Jezus Christus zelf. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden. En daarom doopte hij ook tot vergeving der zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke hij ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen voor degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. De opgang, dat is ook het woord wat in het Grieks dan betekent van de zon, wordt het ook voor gebruikt, opgaan van de zon, is dus het equivalent van het Hebreeuwse woord zarach of zerach. En hier is de opgang van Gods wegen. En die komt uit de hoogte. En wie is er uit de hoogte gekomen? En is opnieuw in de hoogte opgevaren? Ja, want Johannes moest getuigen van de Heer Jezus. Die na mij komt is meerder dan ik. Hij was eerder dan ik. Ik ben niet waardig om zijn schoenen hem na te dragen of zijn schoenriemen los te maken. Zijn positie was verhoudingsgewijs natuurlijk lager. En hij moest wassen en ik moet minder worden, zegt Johannes. En hij zegt ook, die na mij komt, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat zou hij doen. En hij moest daarvan getuigen. En de opgang uit de hoogte, die van bovenaf kwam, dat is de Heer Jezus Christus. Johannes 3 vers 13 zegt dat toch, en niemand is opgevaren in de hemel, dat is in de hoogte dan die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En uit bijvoorbeeld Psalm 68 leren we dat hij is opgevaren in de hoogte en dat hij aan de gemeente, dat staat dan in Efeze 4, dan weer gaven heeft gegeven. Maar hij kwam eerst uit de hoogte om hier als hand, als dienaar van Christus, van God bedoel ik, zijn werk te volbrengen. Verlossing en genezing en hulp, genade. De hand van God werd aangereikt. Maar dan moet je die wel aannemen. En er werd dus inderdaad scharlaken aangedaan. Denk nog even aan Leviticus 14. Als iemand melaats was en hij was gereinigd, dan moest hij ook scharlaken gebruiken bij het offer wat hij bracht. Niet alleen, lees je in Leviticus 14, maar dat was een twee reine vogels, zullen wel duiven geweest zijn. De ene werd geslacht, het bloed werd opgevangen in die kom met levend water. Nou, dat is ook een inkoppertje, denk ik, hè? Levend water. En het werd dus vermengd met het bloed. En die andere vogel, die werd daarin gedoopt en die werd vrij uitgelaten. Dus de dood en opstanding van de Heer. En daarbij werd ook gebruikt scharlaken en hyssop en cederhout. Nou, hyssop, daar staat ook van ontzondig mij met hyssop, Psalm 51. En dus ook scharlaken werd gebruikt om degene die van zijn melaatsheid, als beeld van de zondige daden van de mens, gereinigd was, om dat te tonen in dat offer en God daarvoor te danken. Nou, degene die ons ontzondigd heeft, dat is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. Als je gelooft in hem tenminste, dan ben je vrij van je zonden. En niet te vergeten dat de Heer Jezus zelfs door de soldaten in een van de evangeliën bespot werd, sloegen ze een scharlaken mantel om hem heen. Zijn vernedering als de koning, want ze aanbaden hem als de koning der Joden. Maar ze bespotten hem. En al die dingen samen worden in die ene hand uitgebeeld. Het is Zerach, maar zijn naam wordt niet genoemd nog. Maar hij kwam wel van boven om dat tot stand te brengen. Maar hij wordt er ingetrokken. Het koninkrijk kwam alsnog niet. Maar komt in tweede instantie. En nu gaan we ook even onderbreken.
Goed, zullen we weer verder gaan? Dus de hand van de eerste van de tweeling, Zerach, later genoemd, staat voor de opgang van Gods wegen uit de hoogte die kwam. En daarmee heeft God het volk bezocht, staat in Lucas 1 vers 79. En ik denk dan meteen aan de woorden van de Heer Jezus toen hij later op de ezel naar Jeruzalem reed en weende over de stad. Want hij zei, och, of gij ook op deze uw dag niet heeft opgemerkt wat tot uw vrede heeft gediend. Want God had naar hen omgezien. En dat stond in Lucas 1 ook. Hij had naar hen omgezien. Degene die hen de vrede zou aanbrengen, die de verlossing tot stand zou brengen, die het koninkrijk zou oprichten, was de Heer Jezus. Maar ja, ze wezen hem af. Hoewel ze toen nog riepen, Hosanna gezegend, hij die komt in de naam des Heren. Maar de Heer Jezus zei zelf al, ja, gij lieden zult mij niet zien totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dan zie je dat er ook weer een tijd tussen zit, een onderbreking. En dat is precies wat in deze geboorte nu plaatsvindt. En het rode van het scharlaken, nou, dat is natuurlijk ook een beeld van het bloed van de Heer Jezus Christus. De Bijbel spreekt over het bloed zijns kruises, waarmee hij zijn leven gaf in onze plaats aan het kruis. Maar de Bijbel spreekt nog meer over het bloed van Christus, het bloed des eeuwigen testaments, wat spreekt over het nieuwe leven, het opstandingsleven van de Heer. En dat werd in de dagen van Handelingen ook weer gepredikt. Hij is opgestaan. Hij leeft en komt dus tot geloof, zodat hij jullie Messias, jullie koning kan worden en het koninkrijk kan oprichten. Maar dat gebeurde niet, zodat de hand met het scharlakensnoer zich weer introk. En in plaats daarvan kwam de andere van de tweeling naar buiten toe. En dat was dan Peres. En zijn naam betekent ook gewoon breuk, doorbreker. Dat wordt ook door de vroedvrouw gezegd. Als we Genesis 39 weer opzoeken, Genesis 38, dan staat er: maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, zie, zo kwam zijn broeder uit. En ze zeiden, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. Men noemde zijn naam Peres. En dat is dus het woord voor breuk. Onderbreking in de geboorte. En dat is een beeld van de onderbreking die er is dus in de komst van het koningschap. De komst van het koninkrijk. Wat over Israël zou komen. En daarna over de volkeren, over heel de wereld zou worden opgericht. En dat is niet gekomen. In plaats daarvan gebeurde iets anders. Wel een ander koninkrijk, maar dat is een hemels koninkrijk. En Peres wordt ook genoemd in de geslachtslijst van Matteüs 1. Die leidt tot de komst van de Heer Jezus Christus, de Messias. Het betekent dus dat die onderbreking in die naam wordt weergegeven, is de tijd waarin we nog steeds leven. De tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus, ruwweg gezegd. En dat is ook de tijd van de gemeente. Wij leven in die onderbreking. Er is een breuk in het plan van God met betrekking tot Israël zijn volk gekomen. Het koningschap is niet opgericht toen. En het koninkrijk is niet gekomen. En het werd van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk, wat wel zijn vruchten zou voortbrengen. En het woord peres, daar zit het woord pri in. En dat is het woord vrucht. Dus ondertussen, terwijl er een breuk is, doet God wel een vruchtbaar werk. En dat is de roeping van de gemeente. Als dan Peres genoemd wordt als degene die geboren is, dan staat tenslotte daarna in vers 30, en daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zerach, met ch in plaats van een he, een geet. En Zerach, zoals ik zei, betekent opgang of opgaan in het Hebreeuws. En ja, als dan die in tweede instantie komt, terwijl hij eerst er al was, maar alleen de hand, en die werd ingetogen, en het werk van Christus ten aanzien van zijn volk werd eigenlijk afgebroken, maar heeft wel voor ons als gelovigen zijn invloed en uitwerking, is het dat hij dan verschijnt, dus dat is de wederkomst van Christus.
En dan is hij daar als degene die opgaat. Als de zon, als het licht. En dan gaan we naar Jesaja 60 toe, waar hetzelfde woord staat. In het eerste vers, daar staat: maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het wordt gezegd tegen Sion, zeg ik er maar bij. Het staat in het voorgaande hoofdstuk, vers 20. Er zal een verlosser tot Sion komen. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. En dus maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat opgaan over, dat is het werkwoord Zarach, waar die naam Zerach ook bij hoort. Je schrijft het met dezelfde Hebreeuwse letters. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, doch over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en de koningen tot de glans die u is opgegaan. Zerach. Nou, dit is de wederkomst van de Heer voor zijn volk in het bijzonder. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en de tijd die erop volgt. Dat is tevens de aanvang van de dag des Heren die voor de volkeren een periode van donkerheid en duisternis is van wolken. Dat wordt dan ook in vers 2 beschreven. Maar uit de volkeren zullen er zich ook zich bekeren tot de Heren. En dan staat in vers 3, de heidenen zullen tot uw licht gaan. De koningen tot de glans die u is opgegaan. Dat is dus de wederkomst van Christus die zijn koninkrijk wel degelijk dan zal oprichten. Hij zal de vervallen hut van David dan wel weder oprichten. En alle dingen weer herstellen, zoals het beloofd was. We gaan naar Maleachi toe, daar vinden we het ook. Maleachi 4. De laatste profeet van het Oude Testament is Maleachi. Vers 1 zegt dat de dag des Heren komt. De term wordt er niet genoemd, maar die staat wel verderop. Want zie, die dag komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie de goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. Dus de goddelozen zullen dan omkomen in die dag die hier genoemd wordt. En dat is in vers 5 van dit hoofdstuk, de dag des Heren. De Heer zegt dan ook, zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Die dag die brengt een oordeel over de goddelozen, maar brengt ook verlossing voor degenen die zich aan hem onderwerpen. Die dan zich aan de boodschap van bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, wel degelijk zullen onderwerpen. De Bijbel zegt in Matthäus 24 dat dit evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden aan alle volken en dan zal het einde komen. Matthäus 24. En dat wordt dus in de toekomst opnieuw gepredikt. En dan wie dat gelooft, ja, die heeft dan de palmtakken in zijn handen. En gaat dat koninkrijk dus ook binnen, behorende tot Israël en de volkeren. Die grote schare die niemand tellen kan, is dan de gelovigen uit de volkeren. En dan staat in vers 2, u lieden, en het is geschreven aan Israël, hoofdstuk 1 vers 1, u lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Zarach, zoals de zon opgaat. En het is natuurlijk duidelijk dat de zon der gerechtigheid hier een aanduiding is van Christus. Hij die al kwam als het licht ter wereld. En die de mensen opriep om hem te volgen, om niet in de duisternis te blijven. En toen ook zei, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht ter wereld. Maar omdat men toch de duisternis liever heeft gehad dan het licht, omdat hun werken boos waren, is de Heer teruggegaan naar de hemel. Maar dan komt hij weder en als de zon der gerechtigheid. Of zoals Joël hem noemt, de leraar ter gerechtigheid. Hij is dan degene die Zerach feitelijk voorstelt. De wederkomst van Christus die wel degelijk zijn koninkrijk zal oprichten over een gelovig Israël. Want er staat u die mijn naam vreest. En in Jesaja 8, 59 stond, hè, degene die zich bekeren van de overtreding in Jacob, die zullen dat licht zien en de heerlijkheid des Heren over hen zien opgaan. En er staat achter, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Dat wil zeggen dus welvarend en vruchtbaar zijn. En hier wordt ook genezing genoemd. Die hand was onder andere uitgestrekt tot genezing. Toen kwam het niet tot stand voor het ongelovige deel van het volk. Hier zie je dat ze wel de genezing ontvangen. Onder zijn vleugelen. Toen wilden ze niet zich laten verzamelen onder de vleugelen van de Heer. Zoals hij dat beschreef in Matteüs 23. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen harkiekend onder de vleugelen. Doch jullie hebben niet gewild. Daarom wordt je huis woest gelaten. Dan kwam er een oordeel over Jeruzalem en het volk. Maar in de wederkomst van de Heer zullen ze hem wel accepteren. En zullen ze genezing van hun hart ontvangen. En dat woord genezen, ja, dat komt zo vaak in de profetieën voor. Hij heeft ons geslagen, hij zal ons verbinden. Hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Na 2 dagen en op de 3e dag, daar heb je die 3e dag die leidt tot de dag des Heren. In 2 Petrus 3, daar hebben we het hier over. Een Zerach, als die geboren wordt, is dus een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Die dan wel degelijk zijn koningschap zal oprichten. Over de stammen van Israël en over alle volkeren zelfs. Er is nog een mooi schriftgedeelte, dat staat in 2 Samuel. Dat wordt ook daadwerkelijk verbonden met David. En daar staat ook dat werkwoord opgaan. 2 Samuel hoofdstuk 23. Het zijn de laatste woorden van David voordat hij stierf. En aangezien David een profeet was, zegt de schrift, hè, en hier ook door de geest gesproken heeft, zijn dit woorden die ook wel degelijk goddelijk gezag hebben. Voorts zijn dit de laatste woorden van David, vers 1. David, de zoon van Isaï, dat is 2 Samuel 23, zegt, de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God Jacobs en liefelijk in psalmen Israëls, zegt, de geest des Heren heeft om mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. En nu komt wat er gesproken is. Er zal een heerser over de mensen zijn, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat. Des morgens zonder wolken, wanneer de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. En hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nu tenminste nog niet, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet laat of doet uitspruiten. Toen was aan David een belofte gegeven, het verbond, hè, Davidisch verbond, dat één uit zijn zaad voor eeuwig op de troon van David zou zitten. En het was niet Salomo, God zou hem zijn zoon noemen, hij zou hem zijn vader noemen, maar het was wel degene die uiteindelijk de troonsrechten heeft geërfd van de zoon van David. Van David als erfgenaam is de Heer Jezus Christus, die uit het zaad van David is. En die belofte daar refereert David hieraan door de geest. En hij zegt, ja, die heerser die rechtvaardig is, die zal heersen in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens wanneer de zon opgaat. Des morgens zonder wolken. Als het licht wordt, zie uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. En de Heer Jezus Christus is sowieso de afschijnsel van Gods heerlijkheid. En als God die licht is en gans geen duisternis in hem is, zich openbaart, openbaart hij zich in zijn Zoon, Jezus Christus. Daar is Zerach een beeld van, dat hij komt als degene die recht heeft op de troon. En die onderbreking, daar hebben de profeten van geweten. Want Petrus zegt, laten we dat ook maar even lezen, dat de profeten zelfs hun eigen profetieën onderzochten, om te weten hoe dat nu zat met die tijd tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheden, staat het meervoud, vormen van heerlijkheid daarna. 1 Petrus 1, vers 11. Er zat dus een onderbreking tussen. En dat is wat in deze geboorte ook uitgebeeld wordt. Vers 10 zegt, waar van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Die hand, genade van God, is voor ons wel degelijk werkelijkheid geworden. Onderzoekende op welke en op hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid, en beide woorden staan eigenlijk in het meervoud, de vormen van lijden en de heerlijkheden daarna volgende. En de heerlijkheid van Christus begon natuurlijk bij zijn opstanding en hij werd ten hemelgevaren, is ten hemelgevaren en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Dat is zijn heerlijkheid nu. Maar ja, als hij ook verschijnt als het licht voor zijn volk, dan is daar ook de heerlijkheid des Heren die over hen opgaat. En dat is zijn wederkomst. En zijn heerlijkheid strekt zich uit tot zelfs in de nieuwe schepping aan toe. En die onderbreking tussen het lijden wat op de Christus komen zou en de heerlijkheden daarna, die tijd daartussen, hebben de profeten zich van afgevraagd, hoe zit dat nou eigenlijk? En het wordt ons in het Nieuwe Testament wel duidelijk. Want God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat volk blijkt dan de gemeente te zijn. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten. Daarna zal ik wederkeren, dus dan begint het. Als hij wederkeert, nou daar is Zerach. En hij zal de vervallen hut van David, dat koningschap waar hij in 2 Samuel 7 over spreekt, zal hij dan oprichten. Dan komt het koninkrijk over Israël wel. Maar dan is het volk ook wel degelijk gewillig. Zoals Psalm 110 zegt, hè, dan zal uw volk zeer gewillig zijn in de dag van uw heerkracht. Wanneer hij komt met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels. En zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zodat daar het overblijfsel kan vluchten naar Azal en van daaruit het herstel kan plaatsvinden. En dan zullen ze daar de koning zien. Het bijzondere is dat die Zerach daar toevallig ook nog wel Peres heet. Is dat niet mooi? Want het is een tweeling en die twee zijn toch eigenlijk één. Want hoewel Peres hier staat voor de onderbreking in Gods plan, de tijd waarin we nu leven, is hij wel degene die ook als Zerach wederkomt, hè, maar toch ook Peres genoemd wordt. Want het is namelijk dezelfde. Die tekst ken je toch, hè? Micha 2. Laten we die maar even lezen dan. Micha 2, vers 12. Daar lezen we over het verzamelen van Israël in vers 12 en vers 13. En er staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden hare kooi zullen zij van mensen deunen. Die verzameling van mensen, daar zullen ze spreken, dat gegons van al die mensen is hier als de kudde van Israël. En dan staat er de doorbreker, maar dat is eigenlijk het woord Peres. Peres zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken door de poort gaan, de bekende Sik, de toegangspoort tot Sela Petra. En door dezelfde uittrekken, hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En de Heer in hun spits, de doorbreker, is de Heere, Jehovah, is degene die hun koning is. En dan begint dus het koningschap wel degelijk opgericht te worden. En zo lees je in Jesaja 33, hè, als ze dan in de steenrotsen terugverzameld zijn, dan staat er, uw ogen zullen de koning zien. En een vergelegen land. Want vanuit Sela, Bosra, zoals het hier dan heet, moeten ze nog terugkeren, maar ze zullen wel de koning zien. Als hij wedergekomen is op de Olijfberg, gaat hij naar die plaats toe waar hij zijn volk verzamelt, waar hij hen ook oordeelt. En als gelovig volk zullen ze achter hem aangaan op weg naar het beloofde land, hè, via de bekende koninklijke weg, zoals de Bijbel dat aangeeft. En daar zal hij zijn volk planten in het land en de steden zullen herbouwd worden, Jeruzalem wordt herbouwd en ondertussen gaat de Heer verder zijn koninkrijk in de wereld oprichten. Want dat was nu eenmaal beloofd. Zerach De komst van de Heer in vernedering. Het koninkrijk kwam niet over Israël. Maar in zijn wederkomst wel. En blijkt hij toch eigenlijk ook nog dezelfde te zijn als Peres, maar dan in de wederkomst. De doorbreker. Want die twee zijn één. En dat kom je in de vaker in de Bijbel tegen. Hè? Je kent die bekende offers van de bokken. De twee bokken op de verzoendag. De één is voor de Heer die sterft. De ander is voor Azazel. Hè? Dat is de weggaande bok. De één is een beeld van het sterven van de Heer. Bloed wordt in het heiligdom gebracht. Is tot redding. En de andere die krijgt de zonde van het volk door de hoge priester op zijn hoofd gelegd. En die brengt de zonde van het volk weg. Zoals de Heer dat nu ook ten aanzien van ons doet. Hè? Dat hij de zonde van het volk verzoent. En die twee bokken zijn eigenlijk ook één. Eén is het lijden, het sterven. De ander is de opstanding en verhoging. En dat zag je bij die twee vogels die ik zo straks noemde. In verband met het scharlaken van het reinigen van de melaatse ook. De ene vogel die werd geslacht. Het bloed werd opgevangen in die kom met levend water. Daarin gedoopt. En dat betekent dus dat hij daarna, ook als levende vogel, werd hij weggelaten. Die was wel gedoopt in het water en het bloed. Dat wil zeggen in levend water en het bloed van de Heer Jezus Christus. En hij was in de vrijheid gesteld. Ook beide vogels zijn een beeld van de Heer Jezus Christus in zijn lijden, zijn sterven, maar ook in zijn verheerlijking. Waarin deze geboorte de nadruk ligt op die onderbreking. Want het koningschap is niet gekomen. Het was het zaad van Juda en Tamar, het koningschap en hetgene die het koningschap verwachten. Maar zij kregen deel aan een ander koninkrijk. En dat wordt ook in die breuk de geboorte van Peres weergegeven. Niettemin is hij wel dezelfde straks als hij terugkeert, blijkt uit de profetie van Micha bijvoorbeeld. Zo zit deze geschiedenis in grote lijnen in elkaar. Kijk nog even naar de kopie als je wil, naar het laatste gedeelte, de geboorte van de tweeling. Ik heb het daar even kort op samengevat. De hand van Zerach staat tussen haakjes omdat zijn naam eigenlijk nog niet genoemd wordt. Plus scharlakendraad staat dus voor genade, voor verlossing, voor hulp, voor genezing. Ik heb de schriftplaatsen, heb ik die genoemd trouwens? Dat weet ik niet eens meer. Ik heb ze er hier niet bij staan. Maar dat is door het bloed wat rood is van de Heer Jezus Christus. Dat is in zijn eerste komst. Maar het werd teruggetrokken, dus het koninkrijk kwam alsnog niet. Toen kwam Peres, zijn naam betekent breuk, staat dus voor de onderbreking. Christus is in de hemel. De gemeente is het volk wat deel heeft aan een hemels koninkrijk. En als de Heer zijn werk ten aanzien van de gemeente voltooid heeft bij de opname van de gemeente, dan richt hij zich weer op zijn plan met Israël en de volkeren in zijn wederkomst. En daar is Zerach dus een beeld van het opgaan, het zon, de licht, Jesaja 6 vers 1 tot 3, Malachi 4 vers 2. Dus de wederkomst van Christus op aarde is dan de oprichting van het koninkrijk over Israël en de volkeren gaande vanaf de wederkomst van Christus. Dus ook het koningschap en het koninkrijk werd onderbroken. Daar staat die breuk voor. Maar ondertussen kreeg Tamar wel deel aan een ander koninkrijk, namelijk dat pand wat staat voor de hoge priester, de koning, de herder, die ons de geest geeft. Het onderpand waarmee wij verzegeld zijn geworden. En het is het onderpand van onze toekomende erfenis. Dus wij zijn eigenlijk in deze geschiedenis ook gemeentelijke waarheid tegengekomen. Terwijl de lijn zelf over Israël en de toekomst van Israël gaat. Ondertussen is daar die geboorte. En ja, het is een prachtige illustratie van het heilswerk van de Heer in zijn woord. Maar je moet het plan van God wel in grote lijnen kennen om het hierin te kunnen herkennen. Nou, dan zullen we de Heer danken voor deze avond. Heren, we mogen u van harte dank zeggen dat we zo rijk gezegend worden met uw heilig woord. Waarin zulke mooie geschiedenissen staan geschreven die oppervlakkig gezien misschien door sommigen niet eens geacht worden om in de Bijbel te moeten staan. maar ze staan er wel degelijk in, op juiste plek in die onderbreking van de geschiedenis van Jozef, die ook verkocht werd naar Egypte en die toch ook uiteindelijk wel degelijk zijn broers voor zich zal zien die voor hem nederbuigen. En dank u Heer dat we in deze geschiedenis ook gemeentelijke waarheid tegenkomen. Dat we dat mogen zien in die onderbreking. Hoe uw plan ten aanzien van uw koninkrijk, wat u in deze wereld van origine over Israël wilde oprichten, aan de hand van de belofte die u aan David had gedaan, dat u wel degelijk in vervulling zult doen gaan in uw, als u wederkomt. Heere, wat is het dan een voorrecht om te weten dat we mogen leven in de tijd waarin wij als gemeente deel hebben aan het hemelse koninkrijk. Wij zijn eigenlijk als Tamar die nu deel krijgt en vast mag houden aan het pand wat haar gegeven werd. Want wij hebben deel gekregen aan die hoge priester koning die ook voor ons de herder is die ons voorgaat. En we hebben uw geest ontvangen waarmee u ons hebt verzegeld. Dank Heer voor die rijkdom van uw genade. En wat is uw woord dan diep en rijk als we dat mogen onderzoeken. Wilt u ons verder dan ook nabij zijn in de volgende geschiedenissen en ons daarin ook uw inzicht verschaffen. Want we hebben dat nodig en u hebt beloofd dat u ons door uw geest zou leiden in al uw waarheid. Dank u wel Heer dat u het geeft aan een ieder die het van u verwacht en dat we in toenemende mate onze inzichten mogen zien groeien omdat het uw heilig woord is en het is ook uw wens dat u zichzelf ons als gelovigen steeds meer bekend maakt. Opdat u meer en meer gestalt in ons zou krijgen. Heer, deze inzichten uit uw woord geven ons een enorme rijkdom in ons geloofsleven, maar bovenal vertellen ze ons wie u bent. Degene die wij toebehoren en die wij met alle eer en waardigheid mogen dienen, tot eer van uw naam alleen. Amen.